Na een al dan niet goede nachtrust. Nachtelijke geluiden klonken nog lang hier en daar op. Maar de meesten hebben toch de sponden gevonden, hoop ik. Degenen die er vanmorgen voor het eerst zijn tijdens deze conferentie, graag van harte welkom. We hopen ook met u op een gezegende dag. Ter inleiding op het programma van deze ochtend zingen we eerst het 17e vers van Psalm 119. Leer mij, o Heer, de weg door u bepaald, dan zal ik die ten einde toe bewaren. Psalm 119, vers 17. Dus laat ons het aangezicht des Heren zoeken. Trouwe God, dag en nacht, door u geschapen, gesteld als ordeningen in deze wereld, gaan immer voort. We zijn een nieuwe dag binnengegaan. We danken u dat wij die mogen beleven. Als gij in de nacht onze adem draagt in uw hand, in die uren als wij slapen en van niets weten, mocht het ook vanmorgen zijn geweest, word ik wakker, zo ben ik nog bij u. Heere, we danken u voor de nachtrust, voor alles wat ge ons ook in het onderling verkeer gegeven hebt, in de gesprekken, gisteren en nu ook op deze morgen alweer. Wij danken u voor het voedsel ons geschonken. Ge opent uw hand en verzadigt al wat daar leeft naar uw welbehagen. En nu we aan de ingang van deze nieuwe dag staan en van de dingen die gezegd zullen worden en die wij zullen horen en ontvangen, is onze bede, Heere, leid ons door de Heilige Geest. Dat bidden wij in bijzonder voor hem die straks zijn lezing houden zal over Petrus, de rotsman, zo diep gevallen en toch door u hersteld. Heere, geef hem veel van uw goddelijk licht in zijn hart. Een licht dat ook over de schriften mag vallen en uit de schriften mag schijnen. Tot onze vermaning en opbouwing in het geloof. En tot een innerlijke toerusting tot de taak waartoe we geroepen zijn. We gedenken uw kerk in de wereld. Onder alle rassen en volken. Met haar zijn wij verbonden. In het ene geloof, in die ene doop, in u, o drie-enige God, maar ook in u, o enige God en Vader, die daar is in allen en boven allen. We gedenken ook vrienden die verre van ons zijn, in andere werelddelen. We denken ook aan broeder Joost Slagboom, in zijn zendingsroeping in Zuidelijk Afrika. Overigens, Heere, dragen we al de mannen en vrouwen aan u op die in uw dienst zijn uitgegaan. En die waar dan ook een goed woord trachten te spreken van u, o koning der koningen. Waar de aarde uwe is, mitsgaders aan haar volheid. En waar, o dierbare Christus, de einden der wereld u tot een erfelijke bezitting zijn gegeven. Mochten wij wel veel meer opgewekt zijn en vertroost over uw zaak, die hoe donker het soms ook schijnen kan, er toch goed voor staat, omdat gij leeft en omdat gij al de dingen in uw goddelijke hand houdt. Gedenkt u ook onze geliefden die thuis zijn, onze vrouwen, onze kinderen. Heere, u weet ook onze persoonlijke noden. Ook onder ons zijn er broeders met verdriet en eenzaamheid en met allerlei andere vragen en zorgen. Heere, ach, geef dat de nood en de zorg ons binden aan u. En dat ze niet zo overmachtig groot op ons zal drukken dat we alle gevoel verliezen. Dat wij te midden van het alles wat ons benauwt, mochten zien op u, die een volheid hebt om ons te leiden, te vervullen en te vertroosten. Van die bron die ge aangeboord hebt in Christus, die vloeit van vertroosting, geest en leven. Van uw onderhoudende zorg en uw vaderlijke leiding en gunst. Heere, maak het met ons allen goed. En zegen ons deze ochtend in al wat u ons geven wilt door de broeders die ons zullen voorgaan. We bidden het u om Jezus wil. Amen. Ik lees u, broeders, uit Matteüs 16 ter inleiding op de lezing van dominee Vergunst. Matteüs 16, versen 13 tot 25. Als nu Jezus gekomen was in de delen van Caesarea Philippi, vraagde hij zijn discipelen, zeggende: wie zeggen de mensen dat ik de zoon des mensen ben? En zij zeiden: sommigen Johannes de Doper, en anderen Elias, en anderen Jeremia of een van de profeten. Hij zeide tot hen: maar gij, wie zegt gij dat ik ben? En Simon Petrus antwoordende zeide: gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. En Jezus antwoordende zeide tot hem: zalig zijt gij, Simon Barjona, want vlees en bloed hebben u dat niet geopenbaard, maar mijn Vader die in de hemelen is. En ik zeg u ook dat gij zijt Petrus, en op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen, en de poorten der hel zullen dezelve niet overweldigen. En ik zal u geven de sleutelen van het koninkrijk der hemelen, en zo wat gij zult binden op de aarde, zal in de hemelen gebonden zijn. En zo wat gij ontbinden zult op de aarde, zal in de hemelen ontbonden zijn. Toen verbood hij zijn discipelen dat zij iemand zeggen zouden dat hij was Jezus de Christus. Van toen aan begon Jezus zijn discipelen te vertonen dat hij moest heengaan naar Jeruzalem en veel lijden van de ouderlingen en overpriesteren en schriftgeleerden en gedood worden en ten derde dagen opgewekt worden. En Petrus hem tot zich genomen hebbende begon hem te bestraffen, zeggende: Heere, wees u genadig, dit zal u geenszins geschieden. Maar hij, zich omkerende, zeide tot Petrus: Ga weg achter mij, Satanas. Gij zijt mij een aanstoot, want gij verzint niet de dingen die Gods zijn, maar die der mensen zijn. Toen zeide Jezus tot zijn discipelen: Zo iemand achter mij wil komen, die verloochene zichzelf en nemen zijn kruis op en volgen mij. Want zo wie zijn leven zal willen behouden, die zal het verliezen. Maar zo wie zijn leven verliezen zal, om mijnentwil, die zal het zelve vinden. Want wat baat het een mens, zo hij de gehele wereld gewint en leidt schade zijner ziel? Of wat zal een mens geven tot lossing van zijn ziel? Want de Zoon des mensen zal komen in de heerlijkheid van zijn Vader met zijn engelen, en alsdan zal hij een iegelijk vergelden naar zijn doen. Voorwaar zeg ik u, er zijn sommigen van die hier staan, de welke de dood niet smaken zullen, totdat ze de Zoon des mensen zullen hebben zien komen in zijn koninkrijk. Ik geef nu graag het woord aan collega Vergunst voor zijn eerste lezing over Petrus.
Ik mag als het goed is, mannen en broeders, tweemaal tot u spreken. En dat zal allebei de keren dan gaan, hopelijk over Petrus. Vanmorgen wil ik met u spreken over lessen uit Petrus' leven. Dus trachten vanuit de schrift het leven van Petrus en zijn levensgang voor ogen te krijgen. En morgen hopelijk het tweede, namelijk lessen uit Petrus' brieven. Vanmorgen dus in de eerste plaats het leven van Petrus. Het is meer dan waarschijnlijk dat al de discipelen van Jezus de leerschool van Johannes de Doper hebben doorlopen. Voordat zij het hoger onderwijs van Christus zelf ontvingen, zijn ze door de prediking van de doop der bekering getrokken en voorbereid tot het discipelschap van Christus zelf, waarin zij gevormd en toegerust zijn tot de bediening van hun apostolisch ambt. Dit laat zich te meer verstaan vanuit de positie en de levenstaak van de heraut van de koning, die wel doopte met water, maar die in zijn aparte bediening juist de weg bereidde voor hem die dopen zou met de Heilige Geest en met vuur. Was hij, Johannes, naar het woord van Gabriël niet geroepen om voor de Heere uit te gaan in de geest en de kracht van Elia, om de harten van de vaderen te bekeren tot de kinderen en de ongehoorzamen tot de voorzichtigheid der rechtvaardigen, om zo de Heere een toegerust volk te bereiden? Dan kan het niet anders, en het verbaast ons niet, dan dat zij die straks lering en leiding hebben te geven aan dit nieuwe volk, ook zelf uit de kring van Johannes leerlingen zijn geroepen. En dat zij in eerste instantie deze toerusting door de prediking en de dienst van Johannes ontvangen hebben, waarin de nieuwe toekomst van het Koninkrijk der Hemelen aangekondigd en geopend werd. In zijn onderwijs werd immers de profetie, die getuigde van hem die komen zou, ontsloten. Tegelijk echter werd deze profetie, die haar stem deed horen tot op Johannes, in de stem van deze roepende in de woestijn, in wie de laatste bedeling werd ingeluid, afgesloten. De weg van belofte naar vervulling, van oud naar nieuw verbond, van profeten naar apostelen, loopt over deze tweede Elia. Hij kan in de heilshistorie niet ontbreken, evenmin als hij ontbreken mag in de dienst der prediking. Zou hij dan wel in zijn toerustend werk kunnen ontbreken in het leven van hen die in die dienst der verzoening als apostelen of als herders en leraars hun plaats en roeping van Gods wegen ontvangen hebben? Is het niet noodzakelijk in wezenlijke zin zelf de doop der bekering tot vergeving der zonden ontvangen te hebben, om zo bekwaam gemaakt te worden een dienaar van het Nieuwe Testament te zijn, en om zo met Petrus en de andere apostelen die ene naam tot zaligheid te verkondigen aan Jood en Heiden, antiek of modern? Ja, zo alleen konden de discipelen optreden als getuigen van het middelaarswerk van Christus vanaf het begin van zijn openbare ambtsbediening tot zijn hemelvaart, dat wil zeggen van Jezus neergang in de Jordaan door de dienst van Johannes tot zijn opgang van de Olijfberg door de dienst der engelen. Het is ook opvallend dat Petrus in de Handelingen dit met nadruk zegt bij de verkiezing van Matthias. En dit onderwijs van deze toerusting door de prediking van Johannes als een voorwaarde stelt om de opengevallen plaats van Judas in de discipelkring te kunnen innemen. Nu kan dit laatste ons niet verwonderen. Is Petrus eigen levensweg niet geleid van Johannes tot Jezus? De strenge en indringende boete- en oordeelsprediking van Johannes de Doper moet een man als Petrus tot in het diepst van zijn ontvlambaar gemoed geraakt en verbroken hebben. Zal hij het toen al niet verstaan hebben, wat hij later bij de vollere en rijkere openbaring van Christus te meer moest belijden: Heere, ga uit van mij, want ik ben een zondig mens. Door Johannes gedoopt in de Jordaan, onder belijdenis van de zonden, zo boog zijn levensweg van meet af aan naar de diepte. En was dat ondergaan in het water niet het teken en de garantie van de gemeenschap met hem die zelf in de doop van Johannes neerdaalde om alle gerechtigheid te vervullen? Zijn discipelen worden immers gedoopt met de doop waarmee Christus zelf gedoopt is. Dan gaat de weg met hem steeds meer naar beneden, in minder worden en afbraak, in kruis en vernedering, in zelfverzaking en levensverlies, om op te wassen in de genade en de kennis van Christus. Johannes wist het. En hij heeft het zijn discipelen voorgeleefd en voorgehouden. Hij moet wassen, maar dan ik minder worden. Is dat niet de wet van de graankorrel die in de aarde valt en sterft om vrucht te dragen? Die wet van de stervende graankorrel is het grondpatroon van leven en van ambt in de navolging en de dienst van Christus. Waar deze wet zeggenschap heeft, daar alleen is men een goed instrument in de handen van de grote herder der schapen. Sterven om te leven. Hoe leerzaam en heilzaam is het dan om zich te vernederen, wat Petrus zegt, onder de krachtige hand Gods, om op zijn tijd verhoogd te worden. Dat was de weg van al de apostelen in hun wereldomvattende taak, hoe verscheiden zij onderling ook waren. In hun roeping en toerusting door de dienst van Johannes en Jezus moesten zij meer en meer leven en arbeiden uit de kracht van de verhoogde Christus. Hoe uniek hun ambt en plaats geweest is in de wordingsgeschiedenis van de kerk, geroepen als zij waren om het fundament te leggen waarop in de voortgang der eeuwen verder gebouwd zal worden. Deze levens- en ambtslessen zijn niet uitsluitend voor hen bedoeld. Integendeel. Als mede-presbyters, om met Petrus te spreken, zijn ze exemplarisch voor een Bijbelse ambtsbediening. En het is te vrezen dat velen een ambtskleed dragen die nimmer de school van Johannes bezocht hebben. En die niet door zijn prediking zijn gevormd. Die derhalve ook niet verstaan de volle rijkdom en de schatten der genade die in Christus gevonden worden. In hun prediking en pastoraat ontbreekt deswege de diepte dimensie van ware ontdekking en gebrokenheid, van ootmoed en nederigheid, die heen leiden naar de bron van verzoening en vrede in het bloed van het Lam, om daaruit alleen te leven. Laten wij daarom alle en in ieder ons leven en onze dienst meten aan de levenslessen van de eerste discipel, die een lange en zware leerschool moest doorlopen, om zo onderwezen in vernedering en zelfverloochening, in volgzaamheid en zwakheid, zijn verheven roeping te bevestigen als een visser van mensen, een herder der schapen en een hoeder der lammeren. Nee, het initiatief hiertoe ging niet van Petrus uit. Uit zichzelf was hij niet tot Jezus gegaan. En zijn leven lang dreigde hij het spoor bijster te raken en moest hij in de voetstappen van Christus bewaard en bewaakt worden. Petrus zelf koos altijd weer een andere weg. En zeker niet die van de leidende, de voetwassende, de zwijgende en kruisdragende meester. Maar achter zijn leven en ambt lag een diep en wonderlijk geheim verscholen. Het geheim van de zoekende, de trekkende, vasthoudende, de verdragende, de biddende en de onsterfelijke liefde. En die liefde zoekt wegen en middelen om haar hemelsdoel te bereiken. En ze overwint en bindt de mens onafscheidelijk aan haarzelf. Dat moet Petrus vervuld en verrukt. Dat moet hem gewonnen en ingewonnen hebben, eens en vooral. Die liefde heeft hem aangevuurd, bewogen, genezen. Juist hem, de impulsieve, hartstochtelijke visser uit Bethsaida, uit het verachte Galilea. Maar die liefde heeft hem ook terneergedrukt, gekastijd, afgebroken. Hem, de man vol zelfvertrouwen en zelfoverschatting, vol eigendunk en overmoed, onbezonnen en voorbarig. De man die zichzelf niet bepaald op de laatste plaats zag zitten in het koninkrijk, hoewel hij daarin niet verschilde van een van de andere discipelen of van een van ons. Jazeker, hij ontving een grote plaats in de discipelkring, in de gemeente, in het koninkrijk Gods, ook al is de sleutelmacht hem niet exclusief gegeven. Het valt niet te ontkennen dat hij in de evangeliën als prominent onder de apostelen naar voren treedt, juist ook op allerlei beslissende ogenblikken. Hij is inderdaad de primus inter pares, de eerste onder zijns gelijken. Op de lijsten der discipelen staat hij altijd bovenaan. En zodanig wordt hem de plaats van eer en achting toegekend. Straks behoort Petrus ook tot de drie vooraanstaande figuren in de Palestijnse gemeente, tezamen met Jacobus en Johannes, terwijl hij na Pinksteren de erkende leider van de gemeente in Jeruzalem is. Het mag ons ook niet ontgaan dat geen enkele naam in de evangelie zo vaak voorkomt als die van Petrus. En dat er niet één discipel zo vaak het woord voerde als hij. Jawel, dat impliceert dat hij het meest door Christus is bestraft. Maar evenzeer dat hij het meest uit Christus' mond de zaligspreking heeft ontvangen. Maar dat alles was niet aan hemzelf te danken. In zichzelf was Petrus in geen enkel opzicht beter dan de anderen. Veelal bracht hij het er zelfs slechter af dan zij. Tot niemand moest Christus zulke scherpe woorden spreken als tot hem, die met al zijn ijver en liefde voor Christus een aanstoot was op zijn lijdensweg. En wie van de discipelen zonk zo diep als hij, die in zijn verloochening zijn meester met zijn vloeken en zweren in de dood wegstootte? Maar tegen deze achtergrond zien wij in verwondering het mysterie van de verkiezende liefde van Christus, waardoor deze ongeletterde Galileese visser geworden is tot een geestelijk leidsman. Petrus heeft niet voor Jezus gekozen, maar Christus heeft hem uitverkoren en tot zijn verheven taak bestemd en geroepen. Het was niet Petrus wil, het is niet ons behagen om Christus te dienen en te volgen op zijn lijdensgang. Het is niet ons werken en onze inzet die ons tot mede-arbeiders Gods adelen, al zouden we het tegenwoordig bijna gaan denken, maar het is de adeldom van Gods welbehagen die onnutte slaven in zijn dienst stelt en hen zijn voetstappen doet navolgen ten einde toe en in weerwil van henzelf. Daarom alleen is het leven van Petrus met Christus onlosmakelijk verbonden geweest en gebleven. De eerste ontmoeting, welk een onvergetelijk uur, vond plaats op instigatie van Petrus' broeder Andreas, die zelf door Johannes de Doper de weg gewezen tot Jezus en hem gevonden hebbend als het Lam Gods Petrus bij hem bracht. Het staat in het evangelie van Johannes zo eenvoudig, maar tegelijk zo rijk en diepzinnig, en hij leidde hem tot Jezus. Nog is Andreas niet tot discipel geroepen, dat zal straks gebeuren, tegelijk met Petrus en de zonen van Zebedeus, maar hij blijkt nu al mensen voor Jezus in te winnen. Hij had er nog geen opdracht toe. En hij zal ook niet veel weerwoord gehad hebben op vragen en tegenwerpingen van de kant van Petrus. Wat blijft er dan over om te doen? Niets anders dan de ander met hart en hand bij Jezus te brengen. Hij leidde hem tot Jezus, dat is meer dan de wegwijzen. Onderstel dat woord leiden het overwinnen van een bepaalde weerstand. Een jong paard is immers moeilijk te vangen. Het is alsof het beseft wat de eerste lasso-worp meebrengt. Maar de liefde vreest de weerspannigheid niet en gaat haar niet uit de weg. En wat is die leidende liefde van Andreas nu in feite anders dan de trekkende liefde van Christus? Om een ander tot Jezus te leiden, daar behoeft men nog geen geroepen dienaar voor te zijn. Maar daar is wel voor nodig zelf Jezus als het Lam Gods gevonden te hebben en door zijn liefde gewonnen te zijn. En dan mogen wij het verder in de ware en wezenlijke zin van dat woord gerust aan hem overlaten. Hij behoeft maar één woord te spreken of de mens is aan hem verkocht en verknocht. Wat lezen wij? En Jezus hem aanziende, zeide: gij zijt Simon, de zoon van Jonas. Dat woord komen wij later nog eens tegen in het leven van Petrus. De Heere zich omkerende zag Petrus aan. Petrus wordt in de blik van Jezus gevangen en daar komt de mens nooit meer uit. Hij blijft daarin gevangen, zijn leven lang. Want dat aanzien van Jezus is meer dan een oppervlakkig aankijken of een afkeurend bekijken. Zijn blik dringt diep door en alwetend tot in de ziel. En dan is alles voor hem geopend. Wie Petrus is, zijn karakter, zijn eigenzinnigheid. Het wordt alles door dat aanzien van Jezus onthuld en Petrus weet dat. Simon Barjona, een mens, een zondig mens. En wat hij ook al geleerd heeft door de prediking van Johannes, het behoorde om zo te zeggen nog tot de prolegomena, tot de dingen die vooraf gezegd moeten worden. Nu Christus gaat spreken, komen de zaken eerst goed aan de orde. Nu valt het peillood heel diep tot op de bodem van de ziel. Zullen vrees en verbazing Petrus niet vervuld hebben toen Jezus hem aanzag en aansprak? Maar dan is dat aanzien en spreken meer dan alleen ontdekkend. Het is ook reddend, genezend, heiligend, vernieuwend en hoopgevend. Gij zijt Simon, jawel, en dat blijft hij ook, maar gij zult genaamd worden Petrus. Een gebroken hart heeft toekomst. Want Jezus ziet en noemt de dingen die er niet zijn, alsof ze er al waren. Een wankelmoedig en geslingerd mens wordt een rotsman, standvastig en onwankelbaar. Hoe dat gebeurt? Wel, dat is het wondere geheim en de onnavolgbare werkwijze van de hemelse kunstenaar en beeldhouwer. U weet wellicht, in stukken marmer die door anderen waren afgekeurd, waar ze niets mee konden beginnen, zag de grote kunstenaar Michelangelo de gestalten die hij juist daaruit beeldhouwde. En hoe kunstig en vaardig hanteerde hij daartoe hamer en beitel. Zo moet en zal Simon bewerkt worden om de nieuwe naam Petrus gestalte te geven. En dat zal een hart wonder zijn, een hart wonder. Want dat nieuwe beeld in die gegeven naam verborgen moet immers uitgehouwen worden. Met een onbehouwen dienaar is het koninkrijk van God niet gediend. En ik denk, die zijn er tegenwoordig nogal wat. In de dubbele betekenis van dat woord, als u begrijpt wat ik bedoel. Onbehouwen, niet bewerkt en afgebroken door de geest Gods en niet geleerd uit de mond Gods en niet onderwezen door de vernederende genade van Christus, ootmoedig makend, en zulke dienaren blijken dan ook veelal onbehouwen te werk te gaan in prediking en pastoraat en in de omgang met hun naasten. Hoe zal zulks de gemeente kunnen bouwen in nederigheid en liefde, in eendracht en voorzichtigheid? Een onbehouwen dienaar lijkt mij meer een sloper dan een bouwer. Zou hier ook niet een van de oorzaken van de geestelijke malaise kunnen liggen in onze tijd? Wat zullen wij met zware woorden, gelardeerd met wat geestelijke flair, de gemeente en de jeugd der gemeente wezenlijk leren, zo wij niet zelf een voorbeeld der kudde zijn in zelfverloochening, in ootmoed, maar juist dan ook in vastheid en in belijndheid. Zo wij niet zelf behouden zijn en voorbeeldig leren en leven. Dat heeft Petrus moeten leren. Om door het onderwijs van Christus en de kracht van de geest in alle lijden en beproeving geoefend en gelouterd te worden. Om meer en meer afgebroken in eigen kracht gebouwd te worden en vast te staan op het profetische woord dat zeer vast is. rotsvast in Christus. Later gaat hij erover schrijven aan de verstrooiden. We zullen dat morgen hopelijk horen aan de ontheemden, de beproefden, om in hun vreemdelingschap hun roeping en verkiezing vast te maken, om voor struikelen bewaard te worden. Welnu, zulk een behouden mens wordt geroepen om een visser der mensen te zijn. Het eerste woord wat Christus eigenlijk spreekt, volgt mij na. Let op, het eerste, straks ook het laatste woord. Dat de toerusting tot het ambt aanduidt, ik zal u vissers der mensen maken. Zo klinkt de stem van de meester. En ze klinkt overtuigend en met gezag onweerstaanbaar, beslagleggend op hart en leven, totaal en radicaal en soeverein. Ze klinkt soeverein, dat allereerst. Petrus solliciteert niet om discipel te zijn. Ik denk hij zal op woord en dienst niet geabonneerd zijn geweest. Als u begrijpt wat ik bedoel. En was de roepstem om Christus te volgen niet vanwege de eeuwige verten tot hem gekomen? Hij had heel zijn leven lang zijn netten op de zee van Tiberias blijven uitzetten, in plaats van het visnet van het koninkrijk der hemelen in de wereldzee der volkeren te werpen. In die stem schittert de vrijmacht der genade, maar dan tegelijkertijd de overmacht van de liefde, die in de volstrekte overgave en gehoorzaamheid gehoor vindt. Zij dan, terstond de netten verlatende, zijn hem nagevolgd. Dat heeft een diepe symbolische en profetische betekenis. Men kan geen visser der mensen zijn, als men al het andere daarvoor niet loslaat. Niet dat die andere staat des levens minderwaardig is, ook daarin is sprake van een goddelijk beroep. Maar te meer komt hier de hoge betekenis van de dienst aan Christus van het ambt naar voren. Want daarin zal immers Christus zelf in zijn vrijwillige liefde en in zijn volkomen overgave zichtbaar moeten zijn. Wat is het ambtskleed, broeders, anders dan het kleed van Christus zelf, die alles prijs gaf tot beneden het niveau van vogels en vossen? Gaat het hierin niet om de dienst van het offer, dat beantwoordt aan de eis van de volmaakte liefde die alles geeft? En wie is hiertoe gewillig en bereid? Zal niet een huiver onze ziel vervullen als wij letten op de zwaarte van het ambt? Of zijn wij zo geroutineerd geraakt dat die zwaarte ons niet meer een last is? Ach ja, zegt die ouderling van dienst. Wie heeft dat pleonasme eigenlijk uitgevonden? Een ouderling van dienst. Ach ja, zei de beste man, je kunt wel merken dat hij nog weinig routine heeft. Maar hij bedoelde daar niet Petrus mee. Want toen hij zijn natuurlijke onwil om werkelijk te volgen ging verstaan, kwam het regelrecht uit zijn bezwaarde gemoed, toen hij na de wonderbare visvangst, zoals Lucas het ons meedeelt, in zijn roeping werd bevestigd: Heere, ga uit voor mij, want ik ben een zondig mens. Op Jezus' woord wordt het net uitgeworpen en dan geschiet het wonder. Jawel, maar dat sluit dan alle routine uit. En dat gaat tegen alle visserskunst in. Lord Douglas heeft toch geen gelijk met zijn vreemde boek, laat ik dat bijzeggen, en de nog vreemdere titel die hij Petrus meegeeft, de grote visser. Maar Petrus haalt bakzeil. En met al zijn kunnen houdt hij na een moeizame inspanning een volstrekt leeg net over. Petrus is niet bij machte één vis in het net te krijgen. Maar al gaat het dwars tegen gevoel en verstand, en is dat niet de zwaarte van het werk, hij gehoorzaamt het vreemde bevel van Christus om te ontdekken wie werkelijk de grote visser is, en dat is niet Petrus. Welke machtige les voor ons, juist als wij weten door Christus geroepen te zijn. Kennen wij niet allen dat zwoegend en afmattend werken dat zo vruchteloos schijnt? Het is natuurlijk niet uitgesloten dat we aan de verkeerde kant het net uitwerpen. En te meer moeten wij luisteren naar onze opdracht. Laat ons ook bedenken dat onze netten in orde moeten zijn, anders valt er ook niks te vissen. Maar dan mogen we het verder aan de meester overlaten. Hij openbaart zijn goddelijke majesteit door ervoor te zorgen dat het net van het koninkrijk van God vol wordt. Daarin kunnen wij getroost zijn en in allerlei teleurstelling bemoedigd volharden om onze roeping te volbrengen. En dan zal eenmaal verbaasdheid ons bevangen, als bij Petrus, vanwege het werk des Heren. Laat ons in dat alles ook bedenken welke hoge genade en eer het is in de dienst van Christus te arbeiden, om niet alleen zijn leerling te zijn, zijn discipel, maar meer nog zijn mede-arbeider. Visser der mensen. Zullen we het even afkorten? VDM. Je hoeft blijkbaar geen Latijn te kennen om met deze drie letters het hoge ambt van de dienaar van het goddelijke woord aangeduid te weten. Een van mijn kleine kattengezanten kwam erachter. Ik vroeg het eens, wie weet dat? Ze had die drie letters gelezen in het trouwboekje van haar zuster. En ze zei, ja, wat betekent dat? Ik zei, wie weet wat dat betekent? Niemand wist het geleerde antwoord. Maar het jonge kind sprak aarzelend alsof het een vondst van haarzelf was. Het was misschien ook wel visser der mensen. Het was ook een vondst, vond ik, om over na te denken. In het Latijn kunnen wij allemaal VDM zijn. Klinkt ook deftig, verbi divini minister. Klinkt voornaam en laat ik dat zeggen, dat is dat ministerium Dei ook. Betonende leer, deftigheid, waardigheid, schrijft Paulus aan Titus. Niet opgeblazen, niet pedant. Maar oprecht en vroom, waardig der roeping van Gods wegen in allerlei situaties. En zijn wij werkelijk een dienaar van het woord, dan zijn we mensenvangers. Dan is het althans onze diepe begeerte om het in de navolging van Christus, en dat is de waardigheid van het ambt. De waardigheid van het ambt ligt toch niet in onszelf, maar in de meester, in de koning, te mogen zijn. Dat is wel de eerste voorwaarde, maar ook de zekere belofte van die wonderlijke vangst. En wat de kunst om mensen te vangen betreft, u weet het wellicht onder deze titel, schreef Thomas Boston er een indringend boekje over, waar elke oprechte diener van het woord amen op zegt. Leerzaam en heilzaam voor onszelf, vruchtbaar voor onze bediening, om het zich biddend toe te eigenen. Toen Boston de woorden van Christus las, ik zal u vissers der mensen maken, werd zijn hart erdoor getroffen. Hij schrijft hoe zijn ziel ernaar dorstte om deze woorden te vervullen. O, hoe gaarne, zegt hij, zou mijn ziel hem willen navolgen, onder andere opdat ik de eer zou ontvangen om een visser der mensen te worden. Daarom zou mijn ziel zo graag willen weten wat dit voor navolging van Christus is, waaraan deze belofte verbonden is. Tot zijn eigen lering is hij toen dit woord van Christus gaan overpeinzen en de vruchten daarvan worden ons aangereikt. Laten wij ze gebruiken en genieten. Dan gaan wij verstaan dat een visser in zijn arbeid ijverig en volhardend is, werkzaam en waakzaam, maar tegelijk afhankelijk en vol verwachting. En dan wordt een mens niet als visser geboren. Hij maakt het zichzelf ook niet, maar hij wordt het gemaakt door Christus alleen. Ik zal u visser der mensen maken. Dat is de mens die tegenover de manifestatie van zijn heerlijkheid, zijn eigen nietswaardigheid en schuld, steeds dieper verstaat en beleidt. Maar die meer en meer, ook in zijn ambt, de schoonheid en de verhevenheid van zijn dienst ontdekt als zijnde de weerglans van de schoonheid en de verhevenheid van Christus en zijn dienst. Dat is de mens die steeds meer ook de ware borg en de zekerheid der zaligheid vindt in hem, die door God verordineerd en met de geest gezalfd heel het werk der verzoening van mens en wereld volbrengt. Hoe meer vanuit het woord van God het oog des geloofs open gaat voor hem, in wie de schatten der wijsheid en der kennis verborgen zijn, hoe meer de mens ingeleid wordt in de kennis van Christus en zijn ambt, hoe meer de woorden van eeuwig leven van zijn genadelippen in ons eigen hart indringen, des te meer wordt het leven in hem alleen gevonden en wordt ons ambt uit hem bediend. Wie blijft er dan anders over dan Jezus alleen, in hart en leven, ja, maar ook in prediking en pastoraat. Juist ook in kritieke situaties, en wie kent die niet? Juist ook als er de aanvechtingen en de zorgen zijn, en wie kent ze niet? Juist ook als wij alleen overschijnen te blijven, en zoveel ook onder ons Jezus verlaten, en ten diepste een ander evangelie zoeken, minder scherp, minder radicaal. En wie van ons weet er in deze tijd van geestelijke en kerkelijke verwarring en van zedelijke verwildering niet van? En tot wie zullen wij dan gaan als onze ziel afgemat is en we uitgeput raken door velerlei moeite en verdriet? En als ons hart versomberd is in de duisternis van Gods weg en werk, waarin veelal de vreze Gods geweken is of ingeruild voor een zoete religiositeit die menig mensenhart streelt en aait zonder het te genezen, kan dan de verontrusting ons niet verlammen? Tot wie zullen wij gaan in teleurstelling, ontmoediging en droefheid? Is dat niet de vraag die in velerlei spanning en nood de liefde en de verwachting onthult? Want alleen de liefde die niet buiten Jezus leven en werken kan, stelt die vraag. En alleen de liefde legt in hoop alles in Jezus' handen. Nou, dan is die vraag tegelijk het antwoord dat het geheimenis van Christus beleidt. Zal dat geheimenis niet het draagvlak en de inhoud van ons leven en onze prediking zijn? Wat kunnen wij immers voor hem in de plaats stellen? Hoe armzalig als in de bediening van ons ambt niet de volle en de diepe belijdenis van Petrus als een hemelse bazuinstoot doorklinkt: Gij zij de Christus, de Zoon van de levende God. Dat geeft aan de prediking haar diepe ernst en volle rijkdom. Deze belijdenis is het grote moment in Petrus' leven. Hier is hij werkelijk Petrus, de rotsman, die met grote kracht en innerlijke overtuiging deze onherroepelijke woorden spreekt. Hier gaat Petrus niet door de golven. Hier weifelt hij niet en twijfelt hij niet. Hier staat hij verankerd en onwankelbaar op de vaste rots der eeuwen, op Christus alleen. Zullen plaats en tijd hem niet onvergetelijk geweest zijn, en niet alleen voor Petrus en voor al de discipelen, met wie en namens wie hij spreekt, maar de dieruren verheugde Jezus zich ook voor Jezus zelf. Hoe zal zijn hart in diepe ontroering en vreugde geklopt hebben, nu zijn discipelen tot belijders worden en zijn volgelingen tot aanbidders? Dat is immers de openbaring van de Vader in de hemel, in wie de Zoon zich verblijdt. Want dit geheimnis is niet van de mens uit te ontdekken. Vlees en bloed onthullen dit niet. Het ware geloof staat toch niet in de wijsheid van mensen, maar in de kracht van God, die allen die tot Christus komen onderwijst en door zijn geest de verborgenheden des geloofs doet kennen. Alleen daaraan is de zaligspreking van Christus verbonden. als Simon Barjona de genade ontvangt om de heerlijkheid van Christus als van de enige geborene van de Vader te aanschouwen, vol van genade en waarheid die door hem geworden zijn. Zo zijt gij nu Petrus, genoemd met de nieuwe naam die het nieuwe leven tekent en garandeert, de nieuwe naam die de mond des Heren uitdrukkelijk noemt. En dat is het fundament van de gemeente Gods en dus ook van de ambtelijke dienst. Zulke mensen die vanwege de openbaring van de Vader door woord en geest Christus leren kennen en belijden als de verborgenheid der godsvrucht, worden aangewezen en aangesteld om te bouwen. Door hen bouwt Christus zijn gemeente. Let wel, zijn gemeente. De gemeente is niet en wordt niet van Petrus, maar is en blijft van Christus. Hij heeft haar eeuwig lief. Hij kocht haar met zijn bloed en reinigt haar door zijn geest. En hij bouwt haar ook, en dat doet hij, zegt Christus, op deze Petra. Ja, wat is nu die rotsteen? Die Petra waarop de gemeente Gods gebouwd wordt. De een zegt dat is inderdaad Petrus. En met hem de andere discipelen, want in het Aramees is er geen verschil tussen Petros en Petra. Bovendien kon de man, Simon, moeilijk een vrouwelijke bijnaam ontvangen en Petra genoemd worden, wat het gangbare woord voor rots is. Nee, zegt de ander, het gaat juist niet om Petrus. Christus bouwt zijn gemeente toch niet op mensen, maar op de belijdenis van hemzelf als de Zoon van God. Zo is hij zelf het fundament waarop de kerk eeuwig staat. Moet ik hier nu kiezen? Of zullen wij dienaar en belijdenis van Christus maar aan elkaar verbonden laten en ze niet scheiden? Het geheim van de band van de Vader en de Zoon is tevens het geheim van het bestaan en het voortbestaan van de gemeente. Maar de belijdenis van dit mysterie, waarop de gemeente staat, gaat toch niet buiten het hart van de dienaren om, wil de gemeente dan ook inderdaad door hun dienst gebouwd worden. En als Christus tot Petrus zegt op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen, dan bedoelt hij niet Simon op zich, maar juist de man met de nieuwe naam, waarin het geheimenis van Christus verscholen ligt. Dat geldt in de eerste plaats in bijzondere zin de 12 apostelen als de grondleggers van de nieuwe gemeente, maar het geldt hen niet alleen. Is deze doorleefde belijdenis die Petrus verwoordt niet de voorwaarde en het richtsnoer en de garantie voor al het werk in het Koninkrijk Gods? Daarin is de gemeente bewaard en bewaakt ten eeuwige leven. Want op die belijdenis gebouwd zullen de poorten der hel haar niet overweldigen. Alleen zo, in de Unio Mystica cum Christo, zal de hemelse sleutelmacht door prediking en tucht oprecht en zachtmoedig gehanteerd kunnen worden tot reinheid van de bruidsgemeente van Christus. Ik zal u geven de sleutels van het Koninkrijk der Hemelen. Is het niet een onuitsprekelijk voorrecht zo in de dienst van Christus gebruikt te worden door de Heilige Geest, de sleutels van het Koninkrijk der Hemelen dragend? Zijn we ons dat wel genoegzaam bewust? Hoe zullen wij die sleutels recht gebruiken? Geven zij ons als dienaren gezag? Jazeker. Maar we hebben elke dag wel goed te bedenken van hoe danige aard dat gezag is en hoe wij dat te oefenen hebben. Die sleutelmacht dient bepaald niet tot hoogmoed, maar tot diepe ootmoed en huiver, niet om de gemeente te vleien of te geeselen, maar om haar te dienen met ernst en liefde die beoefend worden in de navolging van Christus en let wel, sleutelmacht en kruisdracht gaan hand in hand. Het is u zojuist voorgelezen. Maar nu komt het. Van die kruisgang wil Petrus niets weten. En wie eigenlijk wel? Het ligt niet in onze natuur gewillig de kruisweg te gaan. Integendeel, daar komt de mens heftig tegen in verzet. Lijden en sterven, Heere, wees u genadig. Dit zal u geenszins geschieden. Dat zegt de man die zojuist door Christus zalig gesproken is en die nu te horen krijgt, ga weg achter mij, Satan. Ge zijt mij een aanstoot, gij verzint niet de dingen die van God zijn, maar die van de mensen zijn. Wat liggen ze dicht bij elkaar, hoge bergen en diepe ravijnen, de openbaring van de hemelse Vader en vlees en bloed, de dingen van God en van de mens. Wat verstaat Petrus nog weinig van de weg die Christus heeft te gaan naar Gods raad en wat weet de duivel daar een gebruik van te maken? Petrus wordt een skandalon. De rots waarop Christus zijn gemeente bouwt is hier de steen des aanstoots die heel het werk van Christus zou verijdelen. En ook daarin staat Petrus niet alleen. Hoe vaak lopen ook wij Jezus niet voor de voeten? Zo volgzaam is onze aard niet en het woord van dat Christus spreekt na zijn overwinning op de duivelse verzoeking door middel van Petrus om hem van de weg der gehoorzaamheid af te trekken, mag wel diep in ons vallen, in onze ziel, zo iemand achter mij wil komen. Die verloochenen zichzelf en nemen zijn kruis op en volgen mij. Hier hebt u de levensles voor Petrus, die hij in alle beproeving moest leren tot zijn laatste snik toe. En hij heeft hem geleerd. Door de liefde van Christus ingewonnen om met hem de weg der vernedering te gaan. Daar heeft hij zijn hele leven voor nodig gehad om steeds opnieuw die les te leren en onder het kruis te blijven. In volgzaamheid en volharding. Dan kan het ons alleen maar verbazen dat Christus hem niet tussentijds van school gestuurd heeft. Maar hem in al zijn weerstanden en tegenspraak verdragen en bewaard heeft. Altijd weer liet Petrus vlees en bloed spreken. Waarin zelfgenoegzaamheid en eigendunk het hoogste woord voerden. Vaak dwars door de hemelse sfeer van reinheid en glorie heen. En altijd weer ging het daarin om zijn afweer van de lijdensweg van Christus. Om zijn ergernis aan het kruis, aan de zelfverloochening. Waarom wil hij op de berg der verheerlijking blijven? Om dezelfde reden als waarom hij Christus de weg naar het kruis versperde. Hij wil niet naar beneden, waar het lijden en de dood wachten. Spraken Mozes en Elia niet over Jezus Exodus in Jeruzalem? Daar had Christus ook zelf al over gesproken, maar nu komen deze gezanten uit de hemel, het als het getuigenis van wet en profetie onderstrepen. Maar dan kan Petrus zijn mond niet houden, hoewel hij, volgens wat Marcus zegt, niet wist wat hij zei. Daar is Petrus dan toch wel achtergekomen dat ook de taal der liefde dwaze dingen zeggen kan. Was Marcus immers niet de leerling van Petrus en zal hij dat niet uit de mond van Petrus zelf gehoord hebben? En wat zei Petrus dan? Hier blijven en niet naar beneden. Opnieuw zet hij daarmee Jezus de voet dwars. Maar ook nu wordt de verzoeking door Christus weerstaan. En Petrus moet nog heel veel leren voor hij in de stille overgave schrijft in zijn tweede brief over zijn eigen exodus die nabij is. En waarin hij de gelijkenis zal tonen van de exodus van zijn meester. Dan heeft hij je diepe geheim leren verstaan van het kruislijden van Christus, waarin hij, en zo zal Petrus het straks aan de gemeente onder het kruis ten voorbeeld stellen, onze zonden in zijn lichaam gedragen heeft op het hout, opdat wij der zonden afgestorven zijnde, der gerechtigheid leven zouden. Ja, dan is Petrus met Christus gestorven. En dan is door Christus kracht de oude mens van Petrus met hem gekruisigd en begraven, zodat vlees en bloed hem niet meer regeren. Dan is hij ook met Christus opgewekt tot het nieuwe leven, wedergeboren tot de levende hoop. Dat gaat inderdaad door de dood heen. Dat is de weg van het volstrekte verliezen van het leven om Christus wil, om het in hem te vinden en uit hem te leven. O, wat kost het de Heere veel werk om zijn kinderen en zijn dienaren daar te brengen en te houden in de sporen van het lam. Dan is er niet één discipel die het recht heeft om neer te zien op degene die meer bestraffing en kastijding nodig heeft om in de navolging van Christus bewaard te blijven. Want hebben ze niet alle onder elkaar getwist in eerzucht en afgunst? Hebben zij niet alle geweigerd elkaar de voeten te wassen? Was er één onder hen die er ook maar aan dacht om Jezus de voeten te wassen? En hebben ze hem niet alle verlaten in zijn lijdensnacht? Nee, laten wij niet neerzien op die andere discipel, maar opzien tot de meester, die in zijn liefdevolle wijsheid een zwaardere tuchtiging nodig acht, juist voor hen die geroepen worden de kudde Gods te weiden en te hoeden. Dat ontdekken we duidelijk in het leven van Petrus. Hoe moest zijn kracht en wijsheid afgebroken worden om werkelijk een herder te kunnen zijn? Zolang Petrus nog naar eigen inzicht en vermogen te werk gaat, kan hij alleen maar de schapen verwonden en de lammeren wegjagen. En telkens opnieuw tot in de paaszaal en op weg naar Gethsemane toe laat hij zijn hoge hart spreken, ondanks alle waarschuwingen van Christus. Maar wie zo hoog staat bij zichzelf, moet wel vallen. Ook al blijft Petrus op de zee van de Satan bewaard in de voorbeden van Christus, waarmee hij de duivel de grens van zijn verzoeking stelt. We kunnen ons niet realiseren hoe diep die val geweest is en bovendien wat precies de oorzaak ervan is geweest. Was het mensenvrees, doodsangst, zwakheid die zijn grote woorden om met Jezus te zullen sterven logenstrafte? Of was het in feite ook nu de vijandschap tegen het kruis van Christus? Het innerlijke verzet tegen de weg der vernedering die Jezus gaat. Want zo bang is Petrus nooit uitgevallen geweest om nou direct op de vlucht te slaan. Zelfs in Gethsemane springt hij voor Christus in de bres, niet beseffend dat hij daarmee zijn meester opnieuw voor de voeten loopt en zijn lijden verzwaart. En daarna, wat is het dat hem als enige discipel doet binnendringen in dat paleis van Caiaphas? Zijn liefde, zijn moed of zijn overmoed, terwijl de andere discipelen zijn gevlucht. Is het de moed der hoop of de moed der wanhoop? Ach, zal het niet alles door zijn ziel geslagen zijn? Wie zal het zielsproces ontrafelen nu de duivel hem gaat zeven als de tarwe? Is deze Jezus de Messias? Heeft hij de vraag van Johannes de Doper gehoord? Of verwachten wij een andere? Hij bespot, vernederd, geslagen. Het klinkt na in zijn hart wat hij eens hardop sprak. Heere, dit geenszins. Maar nu is er geen stem die de Satan terugwijst en verwegjaagt. Voelt u nu hoe de verloochening van de lijdende Christus diep geworteld is in de ziel? Tot driemaal toe verloochent Petrus zijn meester onder ede, vervloekt hij het kruis en snijdt hij de band met Christus door. Ik ken die mens niet, nee. Zo kent hij Jezus ook niet. En in de grondenzaak wil de mens hem ook zo niet kennen. Die het tot in zijn uiterste liefde in praktijk brengt dat hij zachtmoedig is en nederig van hart. Wat Petrus sprak bij Caesarea Philippi, dat dacht hij op de Tabor. En dat doet hij in de zaal van Caiaphas. Petrus wil wel met Jezus sterven, dat meende hij oprecht toen hij dat zei. Maar dan de roemruchte hel, de dood op het veld van eer. Maar de dood van de mens die zichzelf opoffert voor de goede zaak. Ja, hier wordt Petrus uitgeschakeld. Zijn zwaard moet in de schede blijven, anders zal hij erdoor vergaan. Er is een ander zwaard dat getrokken wordt en dat zwaard Gods ontwaakt tegen de herder om hem te slaan. Opdat in zijn dood zijn schapen het leven zullen vinden en behouden worden. Maar aan een geslagen herder ergert Petrus zich. Eenmaal, tweemaal, nu met een eed, driemaal. Toen begon hij zichzelf te vervloeken en te zweren. En waar zou die geëindigd zijn als God nu op het gebed van Christus had ingegrepen? Ja, want dan is er toch wel een stem waarmee opnieuw de aanslag van de duivel wordt afgeweerd en waarmee de duivel tot staan gebracht wordt, want terstond kraaide de haan. En Petrus werd indachtig het woord van Jezus. En dan schrijft Matthäus, de gewezen tollenaar. Woorden die als met gouden letters in het levensboek van Petrus geschreven staan. Want in dat boek komen we telkens opvallende woorden tegen die zijn leven als het ware markeren. En die zijn onblusbare liefde tekenen. Dat zijn de woorden van zijn belijdenis in Caesarea Philippi. Die hij zelf spreekt en waarin hij zijn hart spontaan voor Jezus uitgiet. Dat zijn de woorden van zijn hernieuwde, zijn nu gelouterde en daarom schuchtere belijdenis aan de zee van Tiberias, waarin hij zijn hart voor Jezus opendoet. Maar het zijn ook de woorden die over Petrus geschreven staan. En dat zijn stemmeloze woorden, die het schrijen van zijn zwaar verwonde hart vertolken. Het schrijen van de liefde om Jezus. En naar buiten gaande weende hij bitter. Dat is ook een belijdenis. En wie zal ook nu in staat zijn de diepte daarvan te peilen? Want hoe diep is de droefheid der liefde over het misdreven kwaad dat niet meer beleden, laat staan, goed gemaakt kan worden. Oprecht berouw is niet zoet, maar bitter. Drijft dat niet tot wanhoop en reddeloosheid? Ware het niet dat Petrus de blik van Jezus had opgevangen en de Heere zich omkerende zag Petrus aan. Hier schieten toch alle mensenwoorden tekort om te vertolken wat in dat aanzien van Jezus ligt opgesloten. We zagen het al, dat Jezus Petrus aanzag bij de eerste ontmoeting, maar hier is het nog rijker. Het was toch te verstaan geweest als Jezus juist de blik van Petrus had afgewend en gezegd had, hij is mij het aanzien niet meer waard. Toch mag Petrus Jezus in de ogen zien en zijn die ogen van Christus niet de spiegels van zijn hart. Er valt uit iemands ogen soms veel te leren, uit Jezus' ogen valt alles te leren. En dat heeft het stugge hart van Petrus gebroken. Het treft hem tot in het diepst van zijn ziel en versmelt hem in bittere tranen. Zijn ze ooit opgedroogd? Ja, daar waar de Heere alle tranen der liefde van de ogen afwist. Maar zolang Petrus op aarde tabernakelde, niet. Er zijn vele Petrus-legenden, u weet dat wel, maar één ervan is diep en veelzeggend. Zij beweert dat Petrus zijn leven lang, als hij een haan hoorde kraaien, opnieuw in tranen is uitgebarsten en naar buiten ging om te wenen. De littekenen van door de zonde geslagen wonden blijven, ook al is door de balsem van Jezus' liefde de wond genezen. Want niet vanwege, maar wel in zijn tranen, vindt Petrus zijn heiland terug en anders dan tevoren. Hij wordt door Christus' opstandingskracht tot het herboren leven geleid, want de Heere is waarlijk opgestaan en hij is door Simon gezien, Simon Barjona. Is hij de eerste uit de discipelkring die de verhoogde meester mocht aanschouwen? Ook nu schieten hier bij onze woorden tekort, hier is een liefde sterker dan de dood. Tegen deze liefde heeft de dood het moeten afleggen en daar kan men alleen maar van zingen. Want ook deze liefde is er om bezongen te worden in een eeuwig refrein. U bid ik aan, o macht der liefde, die zich in Jezus openbaart en die mij gezocht heeft, hoe ik haar griefde en die ik smaken mag, schoon gans onwaard. Hier zouden we eigenlijk kunnen eindigen, broeders, al is er over het leven van Petrus nog heel veel meer te zeggen. Maar hier loopt het in feite op uit. Daar is het ook mee begonnen. Met de macht van Jezus' liefde. En wat er verder te leren valt uit zijn leven, zijn dienst, zijn ambt, zijn sterven. Het komt alles voort uit en het wordt gedragen door deze verootmoedigende en sterkende liefde. De liefde van Christus die ook al wordt ze verloochend, zelf niet verloochend, als ook Christus al de zijne die hij lief gehad heeft, lief heeft tot het einde. Liefde die alle roem uitsluit uit vrije gunst alleen. En nu het slot. Begrijpt u waarom Johannes, de apostel van de liefde, het allerlaatste hoofdstuk van zijn evangelie geschreven heeft, Johannes 21. Hij had eigenlijk, kunnen we zeggen, zijn evangelie al beëindigd met dat typisch Johanneïsche motiverende slot van hoofdstuk 20. Namelijk dat hij geschreven heeft opdat wij gelovenden het leven hebben in Jezus' naam. Maar voordat hij dit met het amen bezegelt, komt er toch nog een aanhangsel. Een heel apart hoofdstuk met een aparte geschiedenis waarin het gaat om Jezus en Petrus. Er waren nog andere discipelen bij, daar opnieuw aan de zee van Tiberias. En ze moeten er ook bij zijn, want er moet nog iets in het openbaar gezegd en gedaan worden. Want er is ook in het openbaar iets miszegd en afgedaan dat hersteld moet worden. Let wel, afgedaan door Petrus, maar hersteld door Jezus. En dan niet alleen openlijk hersteld in de persoonlijke relatie tot Christus, maar juist ook ambtelijk. Het is immers duidelijk dat Petrus zijn roeping ten eenenmale heeft verspeeld. Maar intussen was het toch een belofte die verankerd lag in de voorbeden van Christus. Ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophoude en als gij eens bekeerd zult zijn, zo versterk uw broeders. Het wordt vervuld, dit woord van Christus, dat ons vanaf de avondmaalstafel tegenklinkt. Straks, op de Pinksterdag, als Petrus in de kracht van de Heilige Geest getuigen mag van de ene naam tot zaligheid, dan weer vrijmoedig zijn meester belijdend. En ook daarna in zijn leiding geven aan de gemeente in Jeruzalem en in heel zijn apostolische dienst op zijn zendingsreizen, is hij meer en meer de rotsman geworden, een kostbaar instrument in het Koninkrijk Gods. Maar om dit levensdoel te bereiken en om met apostolisch gezag de gemeente te kunnen leiden en leren, moet hij opnieuw met het door hem afgeworpen ambtskleed bekleed worden. En dat kan alleen door de vernedering heen, in de diepte van de verootmoediging. Zo alleen kan hij bruikbaar zijn en wordt de zwakheid bestreden en de onwil teniet gedaan. Zo alleen kan hij zijn roeping en verkiezing vastmaken, want in de diepte kan men niet meer vallen. Zo kan hij ook alleen vrijmoedigheid ontvangen om in weerwil van zichzelf in zijn verheven ambt te staan. Door Jezus opnieuw aangenomen, dan ook door de broeders, aanvaard en erkend als hun door God gegeven apostel om hen te versterken. En daarom mag Petrus zijn drievoudige verloochening openlijk herroepen met een drievoudige belijdenis en na het ontlokken van zijn liefdesbetuiging een drievoudige opdracht ontvangen om de lammeren, en die gaan voorop, en de schapen van Christus te weiden en te hoeden. En naarmate zijn verloochening zwaarder werd, naar die mate is ook zijn belijdenis dieper en dus ook moediger. Want de vragen die Christus stelt snijden steeds dieper om de wond tot op de bodem te kunnen reinigen en genezen. Maar zo alleen kan Petrus apostel zijn, dat wil zeggen gezonden worden. Zo alleen kan men herder en leraar zijn, let wel, in deze volgorde en niet omgekeerd. En tevens in deze onscheidbare combinatie van prediking en pastoraat. Zo is Petrus naar het woord van Paulus een van de pilaren van de gemeente geworden, die met grote kracht en vrijmoedigheid getuigenis gaf van de opstanding en de verhoging van Christus. Want hij alleen was de inhoud van zijn prediking en dienst, leest u wat de handelingen ons daarover berichten. En lijden en smaad, banden en gevangenissen verslapten hem niet om ook door tekenen en wonderen de kracht van Christus te openbaren. Zo heeft hij vruchtbaar gearbeid, daarin door de engelen Gods bewaakt. En het is er ook onlosmakelijk aan verbonden, door de gebeden der gemeente gedragen. De gebeden der gemeente gaan altijd samen met de dienst der engelen. En door de hemel zelf onderwezen om ook tot de heidenen te gaan, door vrees wel ingezonken, maar in alles door de liefde gedrongen om zijn meester te volgen tot in zijn sterven toe. En nu kom ik nog even bij Johannes. Het kan ons niet verwonderen dat Johannes die bijlage bij zijn evangelie daarmee eindigt. Wat zal er in de ziel van die oude apostel Johannes zijn omgegaan? Van het hoog bevoorrechte driemanschappende discipelkring is alleen hij nog een leven. Zijn broeder Jacobus heeft al vroeg de loop geëindigd, gedood door het zwaard van Herodes Antipas. Petrus en hij waren overgebleven. Van het begin af zijn ze in de gemeente samen geweest en hebben haar geleid. Samen stonden ze voor het Sanhedrin. Samen zaten ze in de gevangenis. Beide droegen ze de versmaadheid van Christus. Onafscheidelijk waren ze als vrienden aan elkaar verbonden in de navolging van Christus. Samen waren ze met Jezus in de hof. Samen op de berg der verheerlijking. Samen in de zaal van Caiaphas. En samen stonden ze in de hof van Jozef bij Jezus open graf. En nu is Petrus er ook niet meer. De eer is hem ten deel gevallen niet alleen een oor- en ooggetuige van het lijden van Christus te zijn, maar ook een bloedgetuige. Wij weten het, Petrus bevond zich in Rome. En daar ging de duivel rond als een briesende leeuw, zoals hij zelf schrijft, die hem ook nu niet zou sparen. Weer doemde het kruis voor hem op, zwaar en vreeswekkend. En Petrus wilde niet. Is hij daarom inderdaad gevlucht? De legende zegt het, dat hij Rome verliet, maar op de Via Appia kwam hij Christus tegen. En op de vraag van Petrus quo vadis domine antwoordde hij dat hij naar Rome ging om zich opnieuw te laten kruisigen. En toen keerde Petrus terug om naar het woord van Christus zich te laten gorden en brengen waar hij niet wilde. En de traditie zegt ons dat hij zich niet waardig achtte te sterven als zijn meester, zodat hij op zijn verzoek gekruisigd is met het hoofd naar beneden. Zo heeft hij zijn handen uitgestrekt om ze te laten binden en zijn leven gegeven tot in de dood. Welke dood? Wel zoals de oude kerk de martelaarsdood noemde, de dood van de godsverheerlijking. Dat is niet de heldendood van de revolutionair, integendeel, maar dat is sterven in de gemeenschap aan en de troost van Christus sterven. Het martyrium was voor de vervolgde kerk geen menselijke prestatie, maar charisma. Het betekende veelal een menselijk gruwzame dood. Leest u de authentieke martelaarsakten er maar op na. En toch een zalig sterven, want Tertullianus zegt Christus in martyre est. Christus is in de martelaar. Hij nam de pijn weg. Hij deed zijn tegenwoordigheid ook lichamelijk ervaren. En met de balsem van zijn bloed en wonden vertroostte hij de geest. Kort voor zijn sterven schreef Petrus zijn tweede brief. De schaduw van het kruis viel over zijn papier. Hij had nog één ding te doen. De gemeenten onder het kruis te vermanen en op te wekken om standvastig te zijn. Opdat ze ook na zijn exodus, na zijn uitgang van al deze dingen gedachtenis zouden hebben. Na zijn uitgang. Is het niet een herinnering aan het door hem gehoorde woord op de heilige berg, waar Mozes en Elia spraken over de uitgang van Christus? Wat betekent de exodus van Petrus dan anders dan een werkelijke uittocht uit de vreemdelingschap en de ingang in het eeuwige koninkrijk? Dat was het glorieuze einde van de Galileese visser. Een eenvoudig mens, een weerstrevend man, een hartleerse discipel, een onwillige kruisdrager, maar door God uitverkoren en door Jezus geroepen en door de geest aangegord, door de engelen bewaakt, door de beproevingen gelouterd, in het geloof bewaard, in de liefde geworteld en in de hoop volhard en, nee, lees goed, niet in zijn dood, maar met zijn dood. Was actief. Met zijn dood zijn eens afgelegde belijdenis bezegelend. En hier zijn wij verwonderd stil. En van ver horen wij de voor Petrus bekende stem, die hem vanaf de overzijde verwelkomt. Zalig zijt gij, Simon Barjona, eeuwig zalig. Want zo kwam Petrus thuis. En Johannes, heeft hij die laatste brief van Petrus gelezen? Ik weet het niet, maar hoe dat zij, hij heeft ongetwijfeld gehoord van het Godverheerlijkende sterven van Petrus. En dan komt hem toch het wonderschone tafereel weer voor de geest, dat zich afspeelde aan de oevers van de zee van Tiberias. Petrus had daar zijn meester opnieuw beleden. Jezus had hem opnieuw in het ambt hersteld, maar dat niet alleen. Jezus heeft hem ook zijn sterven voorzegd. Dat woord van Christus is dan nu vervuld. Met zijn dood heeft Petrus God verheerlijkt. Maar nu Johannes zelf. Hoe zal het met hem gaan? Nu hij, de oude apostel, alleen overgebleven is, zullen de tranen hem niet uit de ogen gevloeid zijn en zal hij de ogen niet ten hemel hebben geslagen. Maar dan komt ook het laatste hem voor de geest, wat toen gebeurd is. Jezus liep met Petrus langs het strand. En hetzelfde woord van vroeger, die eerste opdracht, kwam uit de mond van de heiland, volg mij. Maar Petrus ziet nog even om. Waarom? Hij zoekt zijn vriend Johannes. Het is alsof hij hem roept. Zijn diepe verbondenheid aan Johannes komt boven en vervult hem. Zullen zij samen volgen? Zullen ze ook samen met hun dood God verheerlijken? Zullen zij samen straks de hand uitstrekken en gegord worden? Heere, gaat Johannes met mij mee op deze doodsweg? Is dat nou nieuwsgierigheid van Petrus? Ik denk het niet. De liefde die de ander zoekt en die de ander niet kan missen, zeker niet als we oud geworden zijn en een ander ons gaat gorden. Heere, maar wat zal deze? Met welke dood zal hij God verheerlijken? Zo leggen onze kanttekenaren ook deze vraag van Petrus uit. Het is net alsof de meeste dominees dat nooit gelezen hebben. En dat woord van Petrus galmt nog na in de ziel van Johannes. Petrus is erdoor, maar hij, dat verstaan wij toch? Met welke dood zullen wij God verheerlijken? Maar dan komt er die andere stem, die laatste, de stem van de meester zelf. Die de stem van Petrus in het hart van Johannes tot zwijgen brengt. Wat gaat het je aan? Volgt gij mij? Dat is het enige waar het nu op aankomt. Om de kudde Gods te wijden, zegt Petrus, geen heerschappij voerend over het erfdeel des Heren, maar voorbeelden der kudde geworden zijnde. En dat is ook het enige dat straks tellen zal als de overste herder verschenen zal zijn. Zult gij de onverwelkelijke kroon der heerlijkheid behalen. Amen. Zullen wij samen zingen, Psalm 17. Vers 3 en 4. Ik zet mijn treden in uw spoor, opdat mijn voet niet uit zou glijden. En maak uw weldaan wonderbaar. Psalm 17, vers 3 en 4.